Wat wij doen is, we maken het heel individueel. Dus vaak is gezondheid en preventie heel erg gericht op gedrag van individuen. Terwijl als we het veel meer hebben over een ecosysteem, het veel meer over dat we als collectief, als groep mensen met elkaar kijken van hoe kunnen we dat nou gezonder organiseren met elkaar.
Pas als mensen bereid zijn, als ze willen veranderen, gaan ze veranderen. En dat betekent dat dat per definitie intrinsiek moet plaatsvinden. Het moet uit mensen zelf komen. En daarom is ambitie interessant.
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder. En als we zo doorgaan, hebben we veel meer gezondheidszorg nodig en loopt de zorg tegen grenzen aan. High Noord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg. Zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Noord podcast. En te gast zijn Paul Beene. Hij is docent aan de masteropleiding Healthy Aging Professional aan de Hans Hogeschool en maakt ook deel uit van High Noord. En Kees Klomp, ondernemer, spreker op het gebied van betekeniseconomie en ook lector aan de Hogeschool in Rotterdam. Welkom allebei.
Hallo.
Jullie kennen elkaar heel goed, begrijp ik, hè?
Ja, we hebben al een aantal dingen met elkaar gedaan.
Ja.
En nu ook inderdaad een nieuw plan ontwikkeld voor de transitie, voor de economie en voor de gezondheidszorg. Ja, Paul, om met jou te beginnen. Je bent docent aan de masteropleiding Healthy Aging Professional. Wat is dat, een Healthy Aging Professional?
Dat is iemand die gezondheid echt anders wil organiseren en anders wil positioneren in de maatschappij.
Ja, op wat voor manier dan?
Nou, nu hebben we gezondheidszorg, zoals je in het begin al aangaf. En die gezondheidszorg is heel erg probleemgericht. We wachten eigenlijk totdat mensen ziek genoeg zijn. Dan gaan ze naar een dokter en dan gaan we proberen te repareren. En eigenlijk kijken we niet naar gezondheid. We hebben een ziektezorg en gezondheidszorg. En die professional, die healthy aging professional, die organiseert gezondheid waar mensen wonen, werken, spelen. Dus echt op het werk van hoe kun je vitaal blijven. In waar mensen wonen, dus in de wijk, met de mensen in de wijk. Van hoe kun je nou gezond zijn en gezond blijven en ook gezondheid veel meer vieren als een positieve waarde.
Ja, wat leren de studenten hier dan om dat soort dingen juist te gaan doen? Hoe organiseer je dat?
Ja, nou, om dat te doen moet je leren als stap 1 echt anders na te denken over gezondheid. Dus mensen mee te nemen, niet te laten wachten totdat ze ziek genoeg zijn. Maar echt te kijken van hoe kan ik zelf aan mijn gezondheid werken. Maar je hebt ook een heel systeem daaromheen. Dus je hebt de gezondheidszorg die aan het afwachten is. Gezondheidsprofessionals die in hun instelling aan het wachten zijn totdat patiënten bij hun komen. Mm-hmm. Je hebt overheden die ook heel erg reactief zijn. Dus hoe kun je nou bijvoorbeeld in een wijk samen met een groep mensen die daar wonen, ouderen bijvoorbeeld, hoe kun je nou samen met elkaar, wij noemen dat sociale innovatie doen, en vormgeven aan de gezondheid in de wijk, de leefomgeving verbeteren, veel meer naar preventie toewerken, veel meer zorgen dat de mogelijkheden die mensen hebben om hun eigen gezondheid te bevorderen, maar ook in een omgeving, in een directe omgeving, voor de buren, voor de wijk zelf, om dat te faciliteren. Dat doen onze studenten. Die studenten die komen ook vanuit alle hoeken en gaten. Dat zijn studenten van de gezondheidszorg, maar ook uit de sociale sector, van social studies, sportstudies komen ze vandaan, maar ook vanuit bedrijfskunde, vanuit human resource management. Dus eigenlijk overal waar mensen echt het gevoel hebben dat gezondheid anders ingericht kan worden en veel meer vanuit gezondheid geredeneerd en niet vanuit problemen van ziekte, daar gaan ze aan de slag met dit soort sociale innovaties en echt het systeem daarin veranderen. En daarom noemen we het ook een transitie.
Dus die studenten moeten eigenlijk gewoon de wijk in?
Ja, daar komt het op neer. En dat doen ze ook. Dus vanaf dag 1 zitten ze in de wijk, zitten ze in het bedrijf, zitten ze in die gezondheidszorginstelling om met de mensen daar te gaan veranderen. En ze doen het dus ook niet alleen. Het is niet een studentenopdracht. Zij lopen ook geen stage in die zin. Maar ze gaan daar echt een groep mensen mobiliseren om langdurig met elkaar anders die gezondheid te regelen.
Ja, dus als ze zo meteen dan klaar zijn, dan moeten ze ook echt innoveren eigenlijk en verandering teweeg gaan brengen.
Nou, dat doen ze al op de opleiding. Ja. Dan beginnen ze met dag 1, beginnen ze daarmee.
Ja. Okay. Kees, jij werkte tot 7 jaar geleden als marketingadviseur voor grote merken. Maar daarna heb je eigenlijk het roer een beetje omgegooid. Waarom was dat?
Nou ja, omdat ik vastliep eigenlijk in mijn eigen illusie. Hey, dus ik werkte bij een hele grote reclamebureaus. En werkte eigenlijk de godganse dag aan bedrijven die al heel erg veel geld verdienden aan consumenten te helpen om nog meer geld te verdienen aan nog meer consumenten.
Dat is ook een beetje wat bedrijven willen, hè? Gewoon winst maken. Hè?
Zeker, zeker. En ja, ik kon dat op een gegeven moment eigenlijk niet meer moreel verantwoorden.
Hè? Waarom
dus
niet?
Nou ja, omdat ook toen al er natuurlijk van alles mis was in de wereld. Ook toen was klimaatverandering al aan de hand. Milieuverontreiniging, sociale ongelijkheid, kinderarbeid, allemaal dat soort zaken. En wat ik continu merkte was dat bedrijven daar wel acht van namen, maar dat eigenlijk totaal niet serieus wilden nemen in hun bedrijfsvoering. En wat mij opbrak, want ik moet in alle eerlijkheid zeggen, het is mij overkomen. Het is niet zo dat ik op een ochtend wakker werd en denk ik stop ermee.
Nee, ik wil geen geld meer verdienen.
Nee, mijn lichaam stopte ermee. Ja. En mijn geest stopte ermee.
Dus eigenlijk was het niet in balans allemaal, dus je moest wel een andere keuze maken.
Ja, ik kreeg een burn-out, zoals dat dan tegenwoordig heel hip heet. En ik ben tot op de dag vandaag enorm dankbaar dat dat gebeurd is, omdat dat mij heeft ontwaakt uit een soort roes. Waarbij ik gewoon helemaal meeging in die illusie dat het belangrijk was dat een hele grote brouwer toch nog 0,1% marktaandeel door een paar miljoen extra hectoliters bier te kunnen verkopen. Daar waren we dan met z'n allen de hele week, het hele jaar mee bezig. Mm-hmm. En het is natuurlijk zo ongelooflijk armoedig en betekenisloos.
Maar hoe moest het roer dan voor jou om? Want je kon je daar niet meer mee vereenzelvigen. Je wilde er niet mee geassocieerd worden. Je kon het voor jezelf niet meer verantwoorden.
Nou, kijk, waar het voor mij om ging, en daar gaat het vandaag nog steeds om, is het ridicule idee wat wij hebben gecreëerd in de economie, dat waardecreatie gelijk staat aan prijs. Mm. Dus iets heeft alleen maar waarde als we er een geldbedrag op kunnen plakken. En als het gepaard gaat met het marktmechanisme, dus met vraag en aanbod, dan heeft iets waarde. En dat is een onvoorstelbare amputatie van wat waarde is. Waarde is natuurlijk veel meer dan alleen maar prijs. Mm. Heel veel dingen hebben heel veel waarde waar helemaal geen prijskaartje op hangt. Maar wat nog veel belangrijker is, bedrijven creëren ook veel meer waarde dan alleen de waarde die onderaan de streep staat in de boeken. Dus als een bedrijf alleen maar bestaat om geld te verdienen, dan is het een buitengewoon armoedig bedrijf. Terwijl bedrijven die veel meer zijn dan alleen maar een manier om geld te verdienen, bedrijven die echt waarde willen creëren in het leven van consumenten, en die zijn er gelukkig heel veel. Dat zijn over het algemeen bedrijven die veel betekenisvoller zijn en veel zinvoller zijn om te werken. Dat zijn fijne bedrijven.
Maar sowieso het hele leven een beetje natuurlijk. Hè? Kijk, als je later veel geld verdient, je hebt een goede opleiding gedaan, je verdient veel geld, dan heb je het ook gemaakt.
Ja, dat is dit is een zorgvuldig gecreëerde en geconditioneerde perceptie.
Dus wij hebben, dan ben je succesvol.
Nou ja, kijk, en dat is de basis van betekeniseconomie, waar ik als lector onderzoek naar mag doen. Kijk, de basis van betekeniseconomie is de erkenning dat wij ten diepste existentiële wezens zijn. Dus wij worden allemaal geboren in de menselijke conditie. En de menselijke conditie betekent dat je weet, dat je je bewust bent van het feit dat je geboren wordt om te sterven. En dat zadelt ons op met immense diepe existentiële angsten en drijfveren. En daar hebben we een wondermiddel voor gevonden, een aantal honderd jaar terug. En dat is materialisme en consumentisme. Ja, dus wij hebben het idee dat wij ons uit de existentiële diepte kunnen consumeren. Ja. En dan maken bedrijven graag gebruik van door ons continu producten voor te houden, waarvan te zeggen, als je dit hebt, dan word je gelukkig. Ja.
Maar jij probeert het nu allemaal anders te doen. Je bedrijf heet ook Karmanomics. Dat is niet voor niks ook, hè?
Nee, ik dacht, laat ik aan de deur meteen discrimineren. En met een bedrijfsnaam, Karmanomics, lukt dat aardig.
Mm. Want?
Nou ja, ik bedoel, ieder bedrijf wat louter in de wereld is om heel veel geld te verdienen, die nemen geen contact op met een bedrijf wat Karmanomics heet.
Omdat het inderdaad een boeddhistische
inslag heeft. Ja, dat is natuurlijk veel te zweverig. Dat gaat helemaal niet over de harde business. Dat heeft dus ook gewerkt. Hè? Want ik ben dat sinds 2006 ongeveer heb ik die afslag genomen. Mm. En sindsdien is mijn leven ook ingrijpend veranderd.
Want bedrijven zijn er wel in geïnteresseerd. Ik bedoel, een aantal bedrijven zou je misschien links laten liggen, omdat ze misschien denken van, nou, het is een beetje zweverig. Misschien,
nou ja, dat ook. Maar ook het feit dat ik Pauw heb leren kennen en een afslag heb genomen richting het onderwijs en nu als lector werk, dat komt voort uit een herijking over wat ook voor mij zelf betekenisvol is.
Ja, de betekeniseconomie dus.
De betekeniseconomie.
Nou, allebei mannen met een missie dus. De een op het gebied van de gezondheid, de ander op het gebied van de economie. Zijn het trouwens aparte missies of moet dat toch een beetje samengaan, die missie voor de economie en de gezondheid?
Nee, ik denk dat het één missie is. En zoals Kees al zei, is gezondheid is eigenlijk een output van de economie. Of zou een output moeten zijn. Niet alleen maar winst, financiële winst, maar ook winst van gezondheid. En dat hele idee van consumisme en denken dat je gelukkig wordt door te blijven consumeren en producten met elkaar te creëren, dat zorgt er ook voor op dit moment dat we een hele ongezonde leefomgeving met elkaar gecreëerd hebben.
We eten daardoor ongezond, omdat er steeds meer producten bij komen. We doen meer ongezonde dingen.
We vervuilen enorm. We branden letterlijk en figuurlijk onze planeet op. Dat is heel erg ongezond. Nou, dat zie je in deze zomer, zie je dat al om je heen. Hè? Heel veel.
In veel vakantielanden, overstromingen, bosbranden, hittegolf, ja, alles nog wat.
Ja, en dat en mensen voelen dat wel, maar blijven consumeren. Hè? Dus iedereen voelt aan dat het niet goed gaat. En dat we eigenlijk best wel snel derailen. Maar je ziet dat ze dan nog steeds wel naar voor het weekendje naar Barcelona toe vliegen.
Maar goed, dat geldt ook voor de gezondheidszorg, dat we derailen.
Jazeker. Ja, wij hebben in de gezondheidszorg hebben we te maken met een enorme toename van vooral chronische problematiek, waar we heel weinig mee kunnen. Dat zien we gewoon aankomen de afgelopen decennia al. Mensen worden wel ouder, zoals je in het begin zei, maar ook ongezonde ouder. Dus meer jaren in ongezondheid, chronische problematiek. Ziektes zoals longproblemen, hartproblemen, diabetes, die groeien echt exponentieel. En we hebben een aantal hele grote sociale ziektes. Burn-out werd net genoemd. Daar hebben we heel moeilijk vat op. Mentale gezondheid is echt een issue. En dat neemt maar toe. En het helpt eigenlijk niet om te wachten totdat mensen dat probleem hebben en er dan mee te gaan lopen symptoom bestrijden. Want dat is wat we feitelijk doen. We moeten veel meer nadenken van wat voor maatschappij hebben we nu eigenlijk georganiseerd, waarin we al die gezondheidsproblemen langzaam in laten sluipen in de levens van mensen. En we doen er eigenlijk helemaal niets mee.
Nee, maar is de gezondheidszorg dan ook een beetje consumeren eigenlijk? Van we doen wat we willen en als we dan een probleempje hebben van fix het maar.
Extreem consumeren, ja. Ja, het is echt een consumptieartikel geworden. En mensen verwachten,
alles,
ja, mensen verwachten ook dat ze een antwoord krijgen.
We consumeren ook democratie. We consumeren ook politiek.
Ja.
En we zijn zo ongelooflijk verweven geraakt met marktdenken. Dat alles is consumptie geworden.
Ja, en jullie willen dat veranderen. Het moet allemaal op de schop. Maar ja, alle veranderingen is moeilijk. De gezondheidszorg is complex. De economie is complex. Jullie zijn op zoek naar activisten. Wat zouden die activisten dan moeten doen om het te veranderen?
Nou, ik denk dat het belangrijkste van een activist is dat je voorleeft. En voorleven betekent dat je eigenlijk aan andere mensen laat zien hoe een ander leven, een ander systeem eruit ziet. Want dat is een enorm belangrijk element. Omdat mensen nu steeds nadrukkelijker in een soort van existentiële kramp terechtkomen. Want we hebben niet alleen die existentiële kramp in ons. Daar worden we mee geboren, kunnen we niks aan doen. Maar we beginnen nu ook steeds meer de gevolgen van die kramp te zien in onze buitenwereld. Mm. Want we lopen vast.
Jawel, maar goed, hebben jullie al een vastomlijnd idee waar je uiteindelijk uit zou moeten komen?
Nou, kijk, wat heel belangrijk is, een van de dingen waar Pauw en ik elkaar helemaal in vinden, is de ambitiegedachte uit de positieve gezondheidszorg, die ecologen emergentie noemen.
En ambitie, wat is dat dan?
Ambitie betekent dat je in plaats van de focus op alles wat mis is aan het oude systeem, eigenlijk probeert te kijken naar de positieve energie die in datzelfde systeem zit en daar je aandacht op richt. Dus ambitie komt van versterken. Dus je kunt je aandacht richten op het negatieve en dan wordt dat groter. Je kunt je aandacht ook richten op het positieve en dan wordt dat vanzelf groter. En dat is heel belangrijk, want in de ecologie heb je geen leiderschap zoals wij dat kennen. Het is niet zo dat er een bos, tot er dan een boom is die de basis van het bos of de leider van het bos en die dan zegt, we gaan met z'n allen links en dat dan het bos links afgaat. Verandering in ecologie ontstaat altijd bottom-up. Dus een emergent proces. Een proces waarin allerlei soorten met elkaar organismes tot een soort consensus komen. En dan verandert het ecosysteem.
Maar goed, wat betreft de economie, hè, dan zou het niet alleen maar meer om geld moeten draaien. Hè? Ik bedoel, de andere dingen zouden ook belangrijk moeten zijn. Maar ja, de welvaart heeft ons ook een betere gezondheidszorg gebracht. Nu blijkt ook uit allerlei onderzoeken dat mensen met weinig geld, dat die gewoon over het algemeen ongezonde leven.
Zeker, zeker.
Dus geld is niet alleen maar verkeerd, toch?
Nee. Maar ik ben ook helemaal niet tegen geld. Naast geld, ik denk dat welvaart ons heel veel heeft gebracht. En ik denk dat gezondheidszorg enorm succesvol is geweest om heel veel ziekte aan te pakken en om te zorgen dat we ouder worden. Dus dat is één stap. Maar we hebben ondertussen door die welvaart hebben we, vroeger heette het ook welvaartsziekte. Mm-hmm. Hebben we ook een aantal nieuwe dingen. We zitten heel erg veel. We hebben een ongezonde leefomgeving gecreëerd. We hebben een voedselvoorziening waar veel ongezondheid in schuilt.
Nou ja, het is al best ingewikkeld om gezond te leven.
Ja, dat is ook enorm ingewikkeld. En wat wij doen is, we maken het heel individueel. Dus vaak is gezondheid en preventie heel erg gericht op gedrag van individuen. Mm. Terwijl als we het veel meer hebben over een ecosysteem, het veel meer over dat we als collectief, als groep mensen met elkaar kijken van hoe kunnen we dat nou gezonder organiseren met elkaar. Dan is dat een enorme goede aanvulling op gezondheidszorg. Maar wel veel meer met de insteek om gezondheid als positieve, als capaciteit van mensen en vooral groepen mensen te organiseren.
Ja, want de mensen moeten inderdaad langer gezond blijven, want we hebben ze nodig voor de economie. Ik bedoel, de gezondheidszorg wordt anders te duur. We hebben zometeen de mensen ook niet meer om die gezondheidszorg te leveren. Maar we weten dat in sommige gebieden in Nederland, zoals de Veenkolonie, mensen tot wel 7 jaar korter leven en ook 20 jaar in mindere gezondheid. Ja, er zijn heel veel programma's op losgelaten. Er wordt mensen verteld van gij zult broccoli eten en niet te veel drinken. Is dat dan de manier om het te doen?
Nee, want dat...
Nee.
Blijkbaar niet, want het werkt niet.
Nee.
Dat zijn programma's en zijn vaak landelijke programma's die niet aansluiten bij waar die mensen op dat moment mee bezig zijn. Er wordt heel vaak wordt er gewerkt aan dat mensen broccoli moeten eten. Maar ze hebben niet in de gaten dat die mensen bezig zijn en misschien in de schulden zitten, hele andere vraagstukken hebben. Dus wat wij doen, en dat doen mijn studenten doen dat ook. Wat wij doen is veel meer naar de mensen toe gaan en aansluiten bij hun belevingswereld. Mm. En van daaruit als commune, als gemeenschap gaan werken aan de vraagstukken die daar liggen. En dan op enig moment komt ook die broccoli wel kijken.
Ja, want die mensen denken misschien van oké, ik drink op zaterdag misschien meerdere biertjes en ik eet misschien die gehaktbal of die hamburger elke dag. Ja, leef ik 7 jaar korter. Nou.
Nee, maar hier raak je ook de crux van mijn onderzoekswerk. Want er zijn 3 factoren die wij in het onderwijs gebruiken, die je ook op de gezondheidszorg toe zou kunnen passen en ook op maatschappelijke verandering. Dat is kennis, dat is vaardigheden en dat is houding. Dus we hebben de neiging om ten eerste altijd te denken, als wij die mensen nu maar de feiten geven, dan veranderen ze wel. Mm-hmm. Dus als we ze gaan vertellen dat roken ongezond is, dat ze niet te veel moeten drinken, ja, dan zijn mensen die gaan dan zelf.
Die denken misschien van ik neem het risico, merk het wel.
Nou, dat is dus de tweede component. Ja. Dat gaat over vaardigheden. Dat is dat we dan met mensen gaan leren om die kennis ter harte te nemen en dat in hun gedrag te vertalen.
Misschien betuttelend.
Precies. Dan kom je dus in de hoek van gebieding en verbieding terecht. Werkt ook niet. En wat bleek nou uit het onderzoek en wat blijkt nu ook uit dit verhaal? Het gaat om houding. Pas als mensen bereid zijn, als ze willen veranderen, gaan ze veranderen. En dat betekent dat het per definitie intrinsiek moet plaatsvinden. Het moet uit mensen zelf komen. Ja, maar, en daarom is ambitie interessant.
Ja, maar hoe doe je dat dan inderdaad? Want vanuit de economie zeg je van jullie moeten gezond blijven, want we hebben je nodig. Vanuit de gezondheidszorg, het wordt te duur. Maar eigenlijk zeg je dan tegen die mensen van je moet gezonder leven, want je bent gewoon te duur.
Nee, wat we eigenlijk tegen de mensen zeggen is, wat vind jij belangrijk in het leven? Kijk, jij begon met de opmerking van, ja, als je geld verdient, dan ben je succesvol. Punt.
Nou ja, dat zeg ik niet, maar zo wordt het overal het algemeen overgedacht.
Dit is de maatschappelijke norm.
Dat is de algemene norm. Een moment dat je naar de Veenkolonie gaat en met mensen in gesprek gaat, dan merk je wat zij voor een waarde in hun leven hebben. En dat is niet alleen geld. Mensen hebben heel goed in de gaten dat ook sociale contacten zijn. Dat een mogelijkheid is om ook te kunnen blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Met hun kleinkinderen spelen. Echt werk doen wat het toe doet. Hè. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze op werkplekken zitten, dat ze een soort bullshit jobs hebben.
En misschien als die baan kwijtraken, dat er in de omgeving niet zoveel nieuws is?
Nou, dat zou kunnen. En ja. Dat is, ik denk dat mensen heel erg alleen daarin zijn. En op het moment dat je zo'n groep mensen veel meer aanzet om met elkaar te kijken van hoe kunnen we met elkaar betekenis geven en met elkaar welvaart creëren, wat veel bredere welvaart is dan alleen maar dat geld, dan zie je dat mensen daarop aanhaken en ook veel langduriger met elkaar daaraan willen werken.
Hmm. En zo zou je dus verandering in de gezondheidszorg, maar ook in de economie kunnen bewerkstelligen.
Ja, maar wat dus heel erg belangrijk is, hè, er zijn drie lagen waarin de werkelijkheid zich aan ons ontplooit hè, of ontvouwt. We nemen symptomen waar en we hebben de neiging om te gaan interveneren in de symptomen. Dus we zien bijvoorbeeld drankmisbruik en dan gaan we allerlei maatregelen loslaten op dat drankmisbruik. Maar wat we vergeten is dat elk symptoom wordt veroorzaakt door een systeem. En wat we vervolgens dus gaan doen, als we daarachter zijn gekomen, gaan we het systeem proberen te veranderen. Dus dan gaan we allerlei gedragsregels introduceren. We gaan wet en regelgeving aanpassen. Allemaal gericht op het feit dat we die symptomen willen voorkomen. En dan maken we alleen nog een fundamentele fout. Want onder systemen zitten altijd nog verhalen. En wij als mensen worden gedreven door de verhalen. Dus als wij mensen in de veenkoloniën anders willen laten denken en doen, dan kan dat pas als die mensen anders over zichzelf nadenken. In plaats van dat wij ze gaan dicteren over hoe wij vinden dat ze mee moeten draaien. Dat kan niet anders. En dat vergeten we continu. We zijn continu bezig om mensen systemen op te dringen en symptomen te bestrijden en niet te kijken naar de verhalen waarin de mensen leven.
Je moet de mindset dus van de mensen gaan veranderen. En vanuit daar zou je misschien het oude systeem een beetje kunnen veranderen, zeggen jullie. Maar ja, inderdaad, hoe begin je dan? Ik bedoel, het is inderdaad een lange weg om dit te bereiken. Wat jullie voorstellen.
Ja, zeker. En ik denk ook dat dat een van de grote punten is. Ik denk dat we op dit moment heel erg aan het kijken zijn hoe we zo snel mogelijk symptoom kunnen bestrijden. En we werken vooral heel erg kortcyclisch. We zijn altijd met projecten bezig. In die veenkolonie komt er dan een project en dan gaan we 3-4 jaar lang proberen om die gezondheid te bevorderen.
En daarna stopt het weer?
Daarna stopt het weer. Is de subsidie op? En als de subsidie op is, dan stopt het weer. En dan moeten we weer wat subsidie vragen.
Totdat de verzekeraars zeggen van ze zijn daar te duur.
Ja, en dan komt er weer een project en dan rennen we weer naar binnen met allerlei experts en dan gaan we weer vertellen hoe het moet. En dan krijg je dat betuttelende. Een van de uitgangspunten zoals waar wij over nadenken is dat amplitie, dat is iets wat veel langduriger is. Dus daarom is die collectiviteit ook heel belangrijk. Daarom is ook heel belangrijk dat iedereen aan tafel zit. Niet alleen maar die experts en die lokale professionals, maar vooral ook die bevolking. Zodat je met elkaar op een langdurige manier daarmee aan de slag gaat.
Even hierop aanvult, hè? Want we hebben het nu een paar keer gehad over de veenkoloniën. En je hoort al in de manier waarop we erover praten. Hè? Jij agendeert het een paar keer. We zijn een regio aan het problematiseren. Hè? Ja. Er zijn problemen. Zij voldoen niet aan de norm.
Nee.
Waar het dus om gaat, is als je dit vanuit een existentieel perspectief bekijkt, gaat daar dus afwijzing aan te grondslag. He, dus wat wij aan het doen zijn mensen aan het afwijzen. Dat is de grootst mogelijke straf die je een mens individueel of collectief kunt opleggen, uitsluiting. Mm-hmm. Dat is het vergif. He, dus het vergif is dat wij mensen die 100% mens zijn niet voor vol aanzien, omdat ze niet voldoen aan een norm die we met elkaar hebben gesteld. Die draait om productiviteit.
En daarom zullen ze ook niet veranderen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Het is het grootst mogelijke kwaad. Wat wij erin laten sluipen is dat wij niet alleen in inkomen ongelijkheid creëren, maar ook in de mate waarin we vinden dat mensen waarde creëren voor onze samenleving.
Ja, maar hoe zou je dat anders moeten doen? Dan zou je die mensen inderdaad maar van, nou ja, jullie leven nou helemaal zo, veel plezier ermee.
Ja, maar jullie is al uitsluiten.
Nou ja, jullie, hè. Nou,
nee, maar,
ja,
nee, maar dat,
je moet
dat
op een manier zeggen, toch?
Ja, maar dat is wat er gebeurt. Hè. Ja. Dus vanuit de gezondheidswetenschappen, vanuit de geneeskunde zijn we heel erg gericht op doelgroepen.
Mm-hmm.
Dus het is al heel snel juli. En mijn studenten die hebben het af en toe over, ja, hoe kom ik bij de lage zesgroep? Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Want die lage zesgroep die bestaat helemaal niet.
Lage zesgroep, wat is het dan?
Lage sociaal-economische status. Okay, dat wordt dan als één groep genoemd. En dan gaan dan op zoek naar de lage zes.
En dan lijkt het alsof je er zelf boven staat.
Ja. Dus de hele benadering van doelgroep heeft in zich dat je of de mensen met schulden, of de lage zes, of de chronische zieken, de diabetesgroep, met alle vooringenomen ideeën daarover, dat je die aan gaat pakken. Wat wij eigenlijk willen is, als je het dan al hebt over de veenkoloniën, dan moet je niet één doelgroep pakken, maar dan moet je die hele gemeenschap pakken.
Ja, en dan moet je inderdaad die gemeenschap gezonder laten zijn door de omstandigheden meer gezond te laten zijn.
Ja, en dan vooral te richten op waar hun vragen en hun verlangens liggen. Daar beginnen en niet te beginnen met onze...
En waar hun gezondheid ligt.
Maar waarom gebeurt dat niet? Want je noemde inderdaad net zelf ook het voorbeeld van... dan is er weer een nieuw project. Ik bedoel, er loopt dan 3 jaar. Dan gaan er allemaal professionals naartoe. Waarom gebeurt dat dan nog steeds als... Nou ja, ik heb nu verschillende experts gesproken voor deze podcast... en ze zeggen allemaal van het werkt niet. Maar het gebeurt elke dag opnieuw.
Ja, omdat ze vast blijven zitten in die systeemlaag. Dus ze creëren systemen... die gemaakt zijn om de symptomen aan te passen... maar die niet kijken naar het verhaal waarin de mensen waarover we het hebben... rondlopen in hun hoofd. Dus het belangrijkste wat je eigenlijk moet doen is het omdraaien. En niet zeggen van dit is er allemaal mis met deze omgeving.
Ja, maar dat begrijp ik wel. Maar waarom gebeurt het niet als heel veel zorgprofessionals... of andere professionals
dat zeggen? Omdat het systeem, wat Paul net zei, ingericht is op ziekte. En niet op gezondheid.
Ja, maar het gebeurt wel. Hè? Er zijn heel veel mooie voorbeelden waar het wel gebeurt. Dus die studenten van mij doen het. Maar er zijn in het land zijn heel veel omgevingen. Bijvoorbeeld Rotterdam. Waarin mensen heel erg bezig zijn met van hoe kunnen we nou gezondheid organiseren. En niet ziekte organiseren. Dus het gebeurt denk ik wel. En ook steeds meer. Maar de gezondheidszorg is natuurlijk heel erg gericht op het diagnosticeren. We beginnen pas na te denken. En we beginnen ook pas te financieren. Op het moment dat we een diagnose kunnen stellen.
Ja, een ziekenhuis wordt betaald als hij heeft geopereerd... maar niet als hij een goede tip heeft gegeven.
Nee, precies.
Nee. En daar wordt ook heel veel geld mee verdiend afgelopen.
Ja, nou ja,
ik stond er in de Volkskrant nog een heel groot verhaal over.
Ja, dus we zijn weer terug bij het begin. En dat is dat gezondheidszorg is gewoon een product... met een markt. En dat is wel een groot probleem.
Ja. Geldt ook overigens voor bedrijven. Hè? Want ik laat mijn studenten elk jaar, ga ik ook dit jaar weer doen... een poging laten ondernemen om in Rotterdam... een halfje volkoren te kopen met biodiversiteit. Mm. Wat een enorme waarde is.
Hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat kan dus niet. Hè? Dus mijn studenten gaan dan naar de bakker... die bestellen een halfje volkoren. Die vragen, mag ik betalen met biodiversiteit?
Hoe betaal je met biodiversiteit?
Nee, dat kan dus niet. Dat levert dus altijd een hele geanimeerde dialoog op... met of de student en de bakker of andere mensen in de rij... waarin ze gaan nadenken over, het is eigenlijk wel raar, hè? No. Er is niet zo waardevol als biodiversiteit. Wij bestaan bij gratie van al het andere leven op aarde. Zonder dat gaan wij dood en we kunnen er niks mee. Omdat we met elkaar hebben besloten dat de enige manier... waarop wij waarde uit kunnen wisselen... is een markt waarin geld de... prijs uitdrukt die tussen productie en consumptie zit. En verder is er helemaal niets.
Ja, dus inderdaad minder geld gedreven. Mensen gezonder laten zijn. Het hele systeem veranderen. Minder voor de aandeelhouders zorgen, maar meer voor de omgeving. Ja, past dan ook een basisinkomen misschien in dit plan? Dat het wat minder geld gedreven is allemaal?
Ja, wat mij betreft wel. Zeker. Zeker. En niet alleen een basisinkomen, maar veel meer ook basisservices. Ja. Ja, dus ik ben een enorm fan van de commons, de meent... waarbij burgers gewoon samen met elkaar, dus buiten de markt en ook buiten de staat om... gewoon gaan zorgen voor basale zaken die we nodig hebben voor levensonderhoud. Wonen, voedsel, energie. Dat zijn allemaal zaken die we prima kunnen regelen zonder de interventie van bedrijven.
Maar ja, we zijn al met een aantal transities bezig. De klimaattransitie, we hebben een stikstofcrisis. Jullie willen nu de economie veranderen, de gezondheidszorg veranderen. Je krijgt nu al mensen niet mee. Je zou bijna zeggen van het klinkt heel idealistisch en misschien ook een beetje zweverig.
Zeker.
Maar hoe krijg je dit voor elkaar?
Nou, ik vind dat helemaal niet zweverig. Hè. Ik vind dat woord, daar hou ik niet zo van. Ik denk dat die transities, al die onderwerpen... heel erg in elkaars verlengde liggen. En op het moment dat we veel meer naar die commons toe werken... en mensen weer veel meer de mogelijkheid geven... om zelf invloed te hebben op hun leefomgeving, op hun leven... En dan ook zorgen dat ze zelf gezondheid veel meer organiseren. Dat ze zelf een energievoorraad organiseren. Dat ze zelf veel meer invloed hebben op hun leefomgeving. En ook in hun fysieke leefomgeving. Dan snijdt dat mes al heel snel aan alle kanten. Dan ben je bezig met stikstof. Dan ben je bezig met met gezondheid.
Dan grijpt alles in elkaar.
Dan grijpt het in elkaar. En het moment dat wij blijven volhouden dat het allemaal silo's zijn, aparte silo's ook. Economie is heel wat anders dan gezondheidszorg. En energie is weer heel wat anders. Dan ontkoppel je dat. En dan gaan we weer heel probleemgericht in die silo's aan het werk. En vaak ook heel erg marktgericht dan. Dan gaan we producten ontwikkelen. Dan zien we dat er een markt is. Dan denken we dat technologie daarin weer een nieuw product is wat de oplossing gaat bieden. Maar dan versterken we eigenlijk dat hele marktdenken.
Maar nogmaals, hoe krijgen jullie dit voor elkaar?
Nou kijk, ik heb een wat minder rooskleurig beeld. Op de toekomst, als het gaat over verandering. In die zin dat ik sterk het gevoel krijg, sterk de indruk heb... dat wij naar een soort van collectieve burn-out aan het toe bewegen zijn. Dus ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat je als mens pas wezenlijk fundamenteel verandert als je een diepe identiteitscrisis doormaakt.
Maar ja, misschien zijn we al te laat dan, hè?
Ja, we zitten er al in, denk ik.
Ja, en ik denk dat we erin zitten. Alleen we hebben nog de macht om het te ontkennen. We hebben nog niet hitting rock bottom, wat een heel belangrijk fenomeen is in verslaving. Mensen verslaafden gaan pas daadwerkelijk hun gedrag veranderen als het onvermogen om verder te gaan met de verslaving zo groot is dat je je donkerte tegemoet treedt.
Dat zit ook een beetje de mens, toch?
Ja, zeker. Alleen, ja. We zijn nu collectief op dat punt aan het aansturen. We hebben die klimaatverandering die elke dag erger aan het worden is. Letterlijk de ineenstorting van biodiversiteit, de groeiende ongelijkheid, politieke polarisatie, epidemische vormen van depressie, burn-out, verslaving. Dat zijn allemaal indicatoren die aangeven tot langzaam maar zeker het onmogelijk wordt om niet te veranderen. Want het probleem is namelijk niet dat we moeten veranderen. Het probleem is dat we niet willen veranderen. De verandering is al lang gaande, alleen we gaan er niet in mee.
Ja. Wanneer moet het een feit zijn, dit?
Nou, het moet eigenlijk morgen, gisteren een feit zijn. Omdat, zeker als we naar de global health, naar de gezondheid van onze planeet kijken, dan hebben we wel haast.
En ook wat betreft de economie en de gezondheidszorg in Nederland dan ook.
Ja, zeker. Ja. Dat is onvolhoudbaar waar we op dit moment mee bezig zijn. Dus gisteren. Alleen dat werkt niet zo. Dus het gaat om houding. En die houding dat heeft tijd nodig om te veranderen. En wat ik denk heel erg belangrijk is de experimenteren met alternatieven. Merken dat er een andere werkelijkheid is dan succes uitdrukken in inkomen. En dat met elkaar heel veel experimenteren, heel veel voelen. Dat is voor mij, in die zin ben ik idealistisch en heel, heel positief. Ik merk dat dat werkt, dat mensen dan meegaan. En ik hoop dat dat groot wordt.
Nou ja, en ik denk dat er een hele belangrijke taak ligt voor onze volksvertegenwoordigers en het openbare bestuur. Want wat deze tijd ook vraagt, is gewoon een duidelijker ethisch kader. We hebben nu te maken met het feit dat heel veel van de zaken die we de gewoonste zaak van de wereld vinden aan het schuiven zijn. Waardoor heel veel mensen zich niet langer vertegenwoordigd voelen door de volksvertegenwoordiging of door het openbaar bestuur. En hun heil zoeken in contraproductieve energieën en ideologieën. Dat kunnen we voorkomen als we een openbaar bestuur hebben wat duidelijker zegt, hier staat de sociale democratie
en
voor
deze
en
kant
hier niet.
En deze kant
ja, en dat is iets wat, ja, dat heeft natuurlijk echt chronisch ontbroken de laatste tijd. En dat is het allerbelangrijkste wat de politiek moet gaan herinstalleren. We hebben als volk, tussen aanhalingstekens, hebben we duiding nodig en richting nodig om te weten hoe wij ons tot elkaar moeten verhouden. En dat is zoek. En dat is misschien wel de meest destructieve ontwikkeling die er op dit moment gaande is. Want grote onzekerheid gecombineerd met een afwezigheid van duiding en richting is een recipe voor disaster. Dat heeft de geschiedenis meerdere keren aangetoond.
En ook dat is terug te verwijzen naar die markteconomie.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus dat zegeviert boven een ethisch kader. Wat voor mensen zorgt en niet voor aandeelhouders zorgt.
Dank jullie wel. Paul Beene, docent aan de masteropleiding Healthy Aging Professional op de Hans Hogeschool en maakt ook deel uit van High Noord. En Kees Klomp, hij is lector aan de Hogeschool in Rotterdam. Ondernemer, spreker op het gebied van de betekeniseconomie. En tot zover de High Noord podcast. Tot de volgende keer.